Goedemorgen. Heerlijk om weer in de gemeente te zijn na een heerlijke vakantie. Voor de vakantie hebben we het... Even kijken, gaat het goed? Moet die... Voor de vakantie hebben we het gehad over... Hebben we nog vertrouwen in God? Zijn we nog onder de indruk van wie hij is? Daar heb ik het gehad over Romeinen 4, over vers 17, dat God doden weer levend kan maken en tot aanzien kan roepen wat er nog niet is. Hebben we dat passie en verlangen nog naar God? En eigenlijk ook neergelegd voor je vakantietijd, raak weer onder de indruk van God. In onze eigen vakantie is dat de natuur geworden, de schepping. We zijn als gezin na jaren sparen naar Costa Rica geweest. En met een boot op de oceaan, uiteindelijk gedropt op een schiereiland in de jungle, waar zo'n beetje de civilisatie ophoudt. Heel primitief, we konden maar een paar dingetjes inpakken in een klein rugzakje en je stapt die boot uit en dan sta je in één keer daar op een strand en dan begint het te regenen. Er valt daar 6 meter regen per jaar, dus vanaf nu klagen we niet meer hier. Warme regen, dat wel. En dan sta je daar en dan zie je die enorme jungle en dat is wild. Die jungle het is allemaal ruig. Niks, geen mooi aangeveegde stranden. Het zijn bomen die omliggen en daar woekert weer een plant op en dan schiet weer een orchidee grond uit. En overal ritselt het. S'nachts, even stilte is niet. Het gilt, het schreeuwt, het ritselt, het spuugt, het bijt, er zit van alles. Het is één brok leven. En als ik iets ervaren heb van wie God is, is het dat God een God van enorme creativiteit en leven is. Uitbundigheid, overvloed. Niet één plant, nee, waarom zou je één plant op de grond keurig in een bed, als het er gewoon tegenaan gekwakt kan worden. Over bomen heen, het woekert, het groeit, het werkt allemaal samen met elkaar. We hadden een gids, die wist 100 uit te vertellen. Er is geen dier die op zichzelf, het heeft wel een plek in de natuur. En dan sta je op een gegeven moment 's nachts te kijken naar zo'n schildpad die eitjes legt en weer keurig toedekt en weer de zee ingaat. En dan denk je, jongen. Indrukwekkend. Je kan het gewoon niet verzinnen en God heeft het bedacht. Dus in die zin ben ik enorm onder de indruk geraakt van God. En ook over dat volkje daar, het is een klein volkje, 5 miljoen mensen. Het is iets groter dan Nederland en dat roept de hele dag pura vida. Puur leven. Het is een volk dat leeft met God. Het is katholiek, ik geloof 98% katholiek. En in alles is het gewoon van pura vida. En dat betekent gewoon neem het leven zoals het is. Geniet ervan, wees dankbaar. En als er tegen zit, was het ook pura vida. Het was overal. En men leeft gewoon van wat het land geeft. Een restaurant, wat eten we? Geen idee, we gaan eens even kijken. Oh, tonijn, je hebt geluk. We hebben vandaag tonijn gevangen. Pura vida. Dus daar ben ik enorm door geïnspireerd. En toch gaan we verder met de bergreden. En dat sluit daar weer helemaal op aan. We hebben er al een hoop gehad. Allemaal op internet te vinden. Ik wil een zegen gaan bidden voor deze woordverkondiging. Lieve Vader, u bent puur leven. U bent vol leven. U bent het leven zelf. In u hebben we leven en overvloed en vreugde. Zegent u ons door het woord. Dat ons hart naar dat leven uitgaat. Dat ons hart naar dat pure leven in Christus uitgaat. Dat ons blik op Jezus is. En dan winnen we alles. In Jezus' naam. Amen. We gaan het vandaag hebben over verzamel schatten in de hemel. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Schatten verzamelen in de hemel. In plaats van hier op aarde. We gaan 3 tekstgedeeltes lezen. En het eerste vinden we in Maleachi. Maleachi 3, vers 16. Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament. En daar lezen we het volgende. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar. En de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam hoog achten. Tot zover. Het tweede tekstgedeelte komt uit het evangelie van Lucas, en wel in Lucas 12, vanaf vers 16 tot 21, de gelijkenis van een rijke man. Het is ook een onderdeel van de bergrede, maar dan vanuit Lucas. En daar zegt Jezus het volgende. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Dan gaan we naar het Matthäus-evangelie, de bergrede in Matthäus 6. En daar lezen we vanaf vers 19 tot en met 24, ons tekstgedeelte voor vandaag. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover. Verzamel schatten in de hemel. We gaan naar drie punten kijken. Een leven dat wordt beloond. Expliciet, dat komt in de bergrede. Maar het komt ook door het hele Oude Testament heen. Je leven wordt beloond. Het tweede punt is, waar gaat jouw hart naar uit? En dat is een vraag voor ons. En die kan je heel makkelijk beantwoorden, zo 1, 2, 3. Maar de vraag is, waar gaat je hart echt naar uit? En het laatste punt is, leef met een heldere blik op Jezus. Niet met een troebel oog, maar met een helder oog. Een heldere blik op Jezus. Een leven dat wordt beloond. De bergrede is een zaak van het hart. Is een zaak waar de Heilige Geest je karakter gaat vormen naar het beeld van Christus. En even vlak voordat de Heer Jezus de bergrede uitspreekt, is zijn bediening begonnen, een aantal maanden daarvoor. En in Matthäus 4, vers 8 en 9... komt Satan bij de Heer Jezus. En hij zegt, Jezus, kniel gewoon voor mij. Ik parafraseer even. Kniel gewoon, buig voor mij. En dan bied ik je alle koninkrijken van de aarde. Je leven wordt beloond. Het had namelijk helemaal geen zin als dit niet waar zou zijn. Maar ook Satan weet dat dit een belofte van God is. Je leven wordt beloond. En het eerste waar die zijn troefkaart die hij speelt naar Jezus toe is van... joh, stop al deze poespas, begin er niet aan. Ik geef je een mooie sluiproute. Gewoon eventjes onder ons, joh, kunnen we regelen. Of allemaal niet te moeilijk te doen. Maar gewoon voor mij, moet eens kijken wat ik je allemaal aan kan bieden. Fantastisch. Een leven. Een koninkrijk. Wat? Koninkrijken vol. Dus Jezus weet waar hij het over heeft. Hij kent de verleiding. En daarom begon hij de bergreden ook met een zaligspreking dat de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Niet als je knielt voor Satan. Kijk maar naar al die popsterren die door de boze van alles beloofd is. En iedereen, de hele wereld ligt aan je voeten en ze hebben geld, dat geven ze uit als water. Ik geloof Michael Jackson had 200 miljoen en uiteindelijk heeft hij 300 miljoen uitgegeven. Ze had nog schuld ook. Maar zo gaat het. Het is allemaal schijnpret. Het is neplol. En waar doe je het eigenlijk voor? Maar Jezus zegt, als je zachtmoedig van karakter wordt door de Heilige Geest, dan zal je de aarde beërven. En sterker nog, in 5 vers 12 zegt hij, als je omwille van mij vervolgd wordt, dan zal God je rijkelijk belonen. Rijkelijk belonen. Dus dat is de hard way. Je leven wordt beloond. En dat zijn wij eigenlijk hier in het Calvinistische Westerse wereld eigenlijk niet zo gewend. Dat is eigenlijk niet zo'n boodschap die we iedere zondag in de kerken of de traditionele kerken horen. Omdat het überhaupt naar de hemel gaan al een dingetje was. Was ik wel uitverkoren? Is de genade wel voor mij? Ja. En voor de discipelen, die waren al behouden. Ze waren al geheiligd en gerechtvaardigd door het woord van Christus zelf. Hier gaat het erom, en dat las je al in Malachi. God ziet het hart. Wordt daar, dat God heel aandachtig luistert. En het wordt opgeschreven. En ook Jezus zegt dat als je met mij leeft, het ontgaat me niet. Wat niet wordt opgeschreven, zijn je zonden. Daar is het bloed van Christus over gegaan. Hooguit de zonden die we als kind van God doen en waarmee we in onze intimiteit met de Heer niet over praten. Zondes die misschien bittere wortels kunnen hebben. Daar waar de bergrede ook veel over gaat. Dingen die niet uitgesproken worden. Dan geloof ik dat als we voor Christus verschijnen, en dat is voor als gelovigen, de mate waarin hij ons gaat belonen, hè, dat lees je in Openbaring 22 vers 12, daar zegt Jezus, ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Hè, als kind van God leven we met de geest en God wil dat belonen. En het is ook logisch dat hij Jezus zegt, want hij heeft het stuk hiervoor heeft iets gehad over dat God die in het verborgen ziet, de Vader die in het verborgen ziet, wil je belonen. En de Farizeeën, wij moeten een gerechtigheid die groter is dan de Farizeeën. De Farizeeën hadden een leven van, laat het maar shinen. Zet het maar op Facebook en Twitter hoe geweldig je bent. En laat het de wereld maar zien en dat ze je erom prijzen en erom zetten. Oh, fantastisch, heb je zoveel geld gegeven. Wauw, geweldig, wat ben je goed, fantastisch. En dan zegt de Heer in Matthäus 6 vers 1, zij hebben hun loon nu al. Maar een christen leeft in het verborgene. Leeft met een verborgen God en doet de dingen in het verborgene. We worden door de mensen en niet door omgeroemd. Sterker nog, ze schelden je erom uit. Maar God ziet het en legt het vast. En misschien zijn er dingen die scheefgegroeid zijn in ons leven waar we niet over, dan geloof ik wel dat de Heer Jezus uiteindelijk daar met ons over praat. Als het niet in dit leven lukt, dan in het leven na. Omdat we, ook dat is genade, daar niet de eeuwigheid mee hoeven rond te zeulen. Jezus zegt op de gebiedende wijs, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Waar heeft hij het dan over? Schatten op aarde verzamelen. Verzamelen op zich, daar zit eigenlijk al de hebzucht in. In het eind van het tekstgedeelte gaat het over de mammon. Dat is de afgod van rijkdom en bezit. En het is voor een rijke moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat komt omdat een schat doet iets met je. En dat kan eigenlijk alles zijn. Dat kan een vakantie zijn. Dat kan een huis zijn. Dat kan werk zijn. Dat kan van alles zijn. Maar met een mensenhart is het zo, daar waar jij je aandacht aan vestigt, dan heeft het de neiging om je hart te pakken. Zodat je jezelf erin verliest. Ons vleeselijke hart heeft de neiging om te corrumperen. Om zich eraan over te geven. Wij zeggen in de gemeente ook altijd, aanbidding is een levensstijl. En je kan hier komen en je kan denken, van, nou, we mogen wel eens wat meer uptempo liedjes of weet ik wat. Maar dat is geen worship. Worship is leven met God. Maakt geen bal uit hoe het is. Al staan we buiten onder een boom. Dat maakt allemaal niks uit. Leven doe je met je hart. Een nieuw hart. Gevuld door de Heilige Geest. En aanbidding is een levensstijl. Maar aanbidding ontstaat als je in je stille tijd het aangezicht van de Heer zoekt. Dan gaat dat geestelijke hart gaat Christus vastgrijpen. En dan ben je met Christus verborgen in God. Dan ben je gezeten in de troon bij God. En dat leven wordt altijd beloond. Niet omdat wij nou zo fantastisch zijn, maar dat is nou eenmaal het gevolg met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Wij leven gewoon met een God die uitbundig is, die verkwistend is, die overvloedig is, die creatief is, die planten, bomen verzint en dieren, dat ik denk, dat mag wel een onsje minder zijn. Zulke torren, zulke spinnen. Ja, als dat nou nog ergens buiten loopt te rennen, nee, het komt ook je slaapkamer binnen. Maar, ik was een held hoor, ik heb precies die spin weg laten halen. Maar dat is wie hij is. Maar het geheim wat de Heer Jezus is niet om onze oren te klatsen. Maar hij laat gewoon zien hoe de dingen werken in het leven. Als je met je vleeselijke ogen, als je daar je aandacht op vestigt, dan klampt het zich vast. Wij hebben de neiging het is prachtig. En we gaan fantaseren en we gaan denken, stel je toch eens voor dat ik zoveel geld had, wat zou ik er allemaal mee kunnen doen? Ik ken zoveel mensen die iedere maand weer uitkijken naar een staatslot. Van, ja, maar stel je voor dat die valt. Nou, en dan? Nou, dan heb je een miljoen of twee of twintig. Maar dat kan van heel veel dingen. Het kan je werk zijn. Het kan je werk zijn waar je helemaal in opgaat. Het kan kerkenwerk zijn waar je helemaal in opgaat. Je kan kerk doen en beleven zonder God. Je kan heel succesvol zijn. Ik bedoel, als ik echt succes wil hebben, moet ik welvaartsevangelie gaan verkondigen. En jullie vragen je tiende te geven. Dan de eerste die rijk is, ben ik. Hè? En fantastisch, en een podium, en een eigen vliegtuig, weet ik het. Maar je gaat er kapot aan. Het heeft geen zin. Je verzamelt schatten op aarde. En je neemt het niet mee. Maar God wil belonen. Want wat is die schat in de hemel? Ik denk gewoon God zelf. In elke vorm, de beloning, als ik het hier in de bergreden lees, is dat in vers 12, 5 vers 12, is dat je hogere eer zult hebben. Ik denk dat het hoogste goed voor een mens is gekend te worden door God. Zoals Adam in de intimiteit met God wandelde, samen, gewoon, ik heb het gevoel of ik in het paradijs geweest ben van de zomer. En dan liep ik daar en dacht ik zo, je zou hier met God wandelen. En dat was er. Dat is indrukwekkend. Je bent in Gods tuin, in zijn omgeving. En je raakt onder de indruk van wie hij is. De sterrenhemel, de donder, de bliksem. Nou, ik ken me net voor de vakantie de onweer herinneren dat ik hier overeind schoot in mijn bed. En onmiddellijk weer terugklapte. Dat is niet zo handig als je aan zo'n apneuapparaat vastzit. Had ik daar geen last van, maar daar kon het donderen. Nou, dat is peanuts hier. Maar die onweer daar, man. En dan zit je in een houten hutje en dan kijk je elkaar aan en dan gaat het regenen. Nou, het woord sluizen van de hemel. Nou, dat was niet eens meer een sluis volgens mij, maar... Je raakt gewoon onder de indruk. En ik denk dat de eer van God is de belonen en dat God uitspreekt het goed gedaan. Ik denk het goed gedaan is wat fijn dat wij met elkaar opgetrokken hebben. Wat heerlijk dat ik jou heb mogen kennen en dat jij mij jou hebt laten kennen. Ik denk dat het intimiteit en vriendschap is. En dat als je de hemel, ik zie het dat zo voor me. We hadden hier vroeger een vrouw, Pia. En die was een vrouw van gebed. En ze woonde in het Herman Fransenhuis. En ik zie het echt voor me als het later in de hemel komt. Dat Jezus de hand van, jongens, dit is Pia. Fantastisch. Wat hebben we het geweldig gehad samen. En wat hebben we heerlijke gesprekken gehad. Ik weet nog die avond dat. Weet je, dat is de intimiteit die God kwijt wil. En nu al in dit leven. En wat voor aanstekelijke mensen zijn we dan als we zo gevuld zijn door de liefde van God. Dat is al een beloning. Maar als dat hij het uitspreekt. En we laten ons zo inpakken door spiegeltjes en kraaltjes. Door een like op Facebook. Weet je dat ik gewoon... Het was gewoon een soort zo heilig die vakantie. De dingen die ik gezien heb van Gods creativiteit, dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om het op Facebook te posten. Ik heb nog geen foto gepost. Ik denk, dat moet ik me laten zien. Weet je, dit was gewoon mooi. Waar gaat je hart naar uit? Aardse schatten verzamelen. Je kledingkast, het wordt aangevreten door motten. Wij zeggen altijd als we weer iets nieuws hebben, nou, ben benieuwd hoe lang er weer voordat het duurt, voordat er weer een vlek in komt. Of ik ben meestal wel een kampioen, duurt meestal een paar uurtjes. En dan gaat het toch altijd wel weer verrot of het valt om die handen uit elkaar. Weet je, er is ooit een gereformeerde dominee die heeft een boektitel, hier beneden is het niet. En het is zo waar. Maar als je je hart erop zet, wat laat je je dan in de maling nemen? Waar je schat is, daar is ook je hart. Het is dus niet daar waar je hart is, daar is je schat. Maar daar waar je schat is, daar is je hart. En de vraag voor ons van vanochtend, waar zit je hart? Maar dat kan ook in ontevredenheid zijn. Een geestelijk leven kan ook een net niet leven zijn. Ik ken veel christenen die hebben zo'n denkbeeldig hengeltje over hun hoofd zitten. En daar voor hun neus hangt dan een soort geestelijk leven. Nou, als het dat toch is, en dan hobbel je van conferentie naar conferentie. Of van boekje naar boekje. Want het is er nooit. En wat dat beeld dan is, we hebben allerlei verwachtingen van hoe dingen zouden moeten zijn. Maar waar is je hart? Is je hart bij wat je niet hebt? Of is je hart bij de Heer Jezus? In alle eenvoud. En dat bedoel ik echt. En ik bedoel het echt niet om te bashen of om mensen belachelijk te maken. Maar ik geloof steeds meer in de eenvoud. In het gewoon met elkaar zitten en je ogen sluiten en naar de Heer gaan. En de Heer uitnodigen in je leven. En naar hem luisteren en aan zijn voeten zijn. En je door hem te laten vullen. En dan uitgaan. Gewoon uitdelen. Gewoon zoals hij is, naar het karakter wie hij is. Gewoon uitdelen aan je naast. Gewoon goed doen. Gewoon geven. Gewoon vergeven. Kan ons het schelen? Moeten we dan zuur in een hoekje gaan zitten? Moet ik 80 worden in een flatje en dan verzuurd gaan zitten omdat mensen ooit dit gezegd hebben of dat gedaan? Joh, laten we ophouden met spiegeltjes en kraaltjes. Geef jezelf aan Jezus. Richt je blik op hem. Waar gaat je hart naar uit? Weet je, de paradox is juist En dat zegt Jezus later. Als je je leven verliest, vind je hem. En dat is de sleutel. Op het moment dat ik mijn hart zet op de aarde, op een carrière, op een mooi huis, een goede baan, net die ene vakantie, net die duurdere auto, noem het maar, of nog meer vrienden op Facebook, weet je, dan wordt het net allemaal niet. En naarmate het leven vordert, en in het begin is het allemaal leuk en trendy en wauw, dan komen de scheuren in je droom. Dan vallen mensen tegen. Die auto was toch wel wat duur. De verf begint toch ook van dat nieuwe huis af te bladderen. Weet je, het wordt aangevreten door de tijd, in je emotie, in de teleurstellingen. En uiteindelijk begin ook jij te eroderen. Ik word volgende week 50. En het wordt er niet allemaal mooier op. Op een of andere manier neemt het verval ook bij mij af en toe een beetje toe. Maar dat weet ik aan de lekkere dingen van het leven, zullen we maar zeggen. Het wordt er uiteindelijk allemaal niet beter op. Uiteindelijk, het vervalt. Hoe je ook je best doet, al spuit je je dagelijks vol met kilo's botox, lieve mensen, het vervalt. En het wordt er dan ook echt niet beter op. Waar gaat je hart naar uit? Maar is het dan zo leuk om je blik op Jezus te richten? Ja, dat is heel spannend. Want de paradox is dat als je je blik op Jezus richt en met hem wandelt en je tijd in hem stopt, dan krijg je de aarde bij cadeau. Dan ga je namelijk zien hoe mooi de aarde is. Dan ga je zien hoe mooi mensen zijn, geschapen naar zijn beeld. Dan ga je andere mensen niet afzeiken en veroordelen op Facebook of op Twitter of wat dan ook, WhatsApp. Want dan weet je gewoon welk maaksel we zijn. Dan krijg je de genade odeur die de Heer ook heeft. Dan straal je genade uit. Vrede, liefde, blijdschap. Dan gaat het karakter van de Heilige Geest gaat groeien in je. De vrucht van de liefde. En dan win je de aarde. Dan geniet je echt van de aarde. In plaats van dat je controlfriekerig het allemaal maar, ben ik nog leuk genoeg, zie ik er nog leuk genoeg uit en ben ik nog wel hip en trendy en zingen we nog wel de laatste liedjes en doen we het wel goed als kerk. Forget it, het gaat om je hart. Al lekt het hier. Al vallen de gaten in je kleding. Ik zag in Costa Rica mensen lopen en dat was een feestdag. 1 miljoen mensen die gingen een week van tevoren gewoon lopen naar het stadje Carthago, daar om de mis bij te wonen. Al zingend gingen ze over straat, hele gezinnen. Vol vreugde. En uit de bus hangen, ah, pura vida, pura vida, God is goed. Weet je, gewoon leef het leven. Wauw, daar was ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Wat een stel zuurpruimen zijn we hier dan in Nederland. Klagen over ieder percentage, belastingverhoging, wat we niet hebben. Altijd maar zeiken en zeuren. En daar zie je een stuk van de eenvoud. Leven met een heldere blik op Jezus. Jezus noemt op een gegeven moment het oog is een lamp voor het lichaam. Waarom doet hij dat zeggen? Als je oog helder is, is heel je lichaam verlicht. Ik denk letterlijk, als je een troebel oog hebt, dan breek je je nek over alles wat op straat ligt. Of je stoot je hart tegen een ander muurtje, omdat je het gewoon niet meer goed ziet. Dat is ook gewoon natuurlijk feitelijk. Slechte ogen, dat is de kwaliteit van leven neemt af. Maar het is natuurlijk ook geestelijk. Als je blik op aardse dingen gericht is, op het materialistische, op dit leven, dan ben je niet meer goed aangesloten op de Heer. En dan heb je slecht zicht geestelijk. Je ziet eigenlijk niet meer de dingen waar het om gaat. Je bent bezig met de spiegeltjes en kraaltjes van dit leven. Maar de Heer wil dat wij mensen zijn, en hij verlangt het in de intimiteit, opdat zijn hartslag jouw hartslag wordt. Hetgeen wat hem bezighoudt, jou gaat bezighouden. Bidden is niet God vertellen wat je allemaal weer nodig hebt en wat je dat mag. Maar bidden is, daar gaat God je veranderen. We beginnen altijd in het gebed, Heer, wilt u? En we storten ons hart uit. Maar daar moet het niet bij blijven. We mogen ook stil worden. We mogen ook gewoon huilen en het gewoon even niet weten en bij hem zijn. Maar hij gaat spreken. God gaat dingen roepen in je hart die nu nog niet bestaan. Want daar houdt God van. Dat is wie hij is. Hij is een scheppende God. Dingen die er niet zijn, gaat hij tot aanzien roepen in je verbeelding. In je geestesoog. En je gaat zien waar Gods hart naar uitgaat. Nu is het er nog niet, maar gaat het tot aanzien roepen. Nu kijken we naar dode dingen. Maar in je stille tijd, in je gebed, in je wandelen met God, gaat hij de dood die hij overwonnen heeft, gaat hem weer leven inbrengen. En dat is het geheim, dat als wij zo gaan wandelen met de Heer, dan gaan we in onze omgeving, daar waar de doodscheur hangt, gaan we leven brengen. Dan rukken we al die sarcofagen, al die voordeurtjes rukken we open en dan gaat de frisse wind, pura vida gaat erdoor. Het pure leven met de Heer. En we gaan de laagjes opschudden en we gaan leven brengen. En we gaan de bitterheid eruit schoppen. En alle zurigheid die er is en alle ontevredenheid en alle hebzucht. En we gaan liefde brengen. Dat is Gods verlangen. Dat wij zijn discipelen zijn. En onze heldere blik op Jezus maakt dat we ook helder gaan zien waar het op aankomt in dit leven. Je kan je ticketje zetten op dit aardse leven en heel veel succes behalen. Maar anders ben je net als die rijke man. Je kan het allemaal helemaal calculeren. En straks, als ik 65 ben, 67 of 80, wanneer ik mijn pensioen ga. Of straks, als ik dit of dat. Je kan het allemaal berekenen. Maar God zegt, die noemt je een dwaas. Nou kan iedereen je een dwaas noemen, maar als God het je zegt, dan moet je echt serieus. Dan moet je even tot stilstand komen. Als God vanochtend tegen je zegt, je bent eigenlijk een beetje dwaaselijk bezig. Dan moet je je dat aan gaan trekken. En dan moet je gaan kijken en jezelf afvragen, waar gaat mijn hart nu echt naar uit? Gaat het nou uit naar de dingen van God, wat hem bezighoudt? En het hoeft allemaal niet groots in het spectaculair, dat kan klein zijn. Want geestelijk leven is omzien naar weduwe en wezen. Is zorg, ook voor elkaar. Is het evangelie verkondigen. Is het goede nieuws van God brengen. Is leven met God en een licht en zout zijn in de omgeving waar je gesteld bent. En dat kan niet in Vlaardingen zijn, maar dat kan ook elders in de wereld zijn. Dat is wat God van ons vraagt. En dan wordt je blik, je oog, wordt geestelijk, wordt helder. En daardoor je leven ook. Want je ziet het waar het op aankomt. Je kan het natuurlijk op een akkoordje gaan gooien. Dat is wat de Heer Jezus ook aanhaalt. Een beetje van jezelf en een beetje van magie. Maar zo werkt het in het geestelijk leven niet. De Heer Jezus geeft gewoon aan dat je dan altijd een loyaliteitsconflict krijgt. Je kan niet en je hart voor spiegeltjes en kraaltjes en een geestelijk leven. Maar je kan wel geestelijk leven en dan krijg je er ook nog spiegeltjes en kraaltjes bij. Zo is God wel. Hij weet wat we nodig hebben. Maar als je hinkt op twee gedachten, dan val je eigenlijk 10 van de 10 keer voor de spiegeltjes en de kraaltjes. Want een hart kan niet twee heren dienen. Huiswerk voor ons. Waar gaat je hart naar uit? Waag je het met de God die doden levend maakt en dingen tot aanzien gaan roepen die er nu nog niet zijn? Ga je voor pura vida, pure leven in Christus? En daardoor de aarde erbij krijgen? Of ga je voor het arme tierige, spiegeltjes en kraaltjes van deze wereld? Alle successen. En waarschijnlijk heb je dan een prima leven. Maar sta je voor de Heer, dan heb je de eer nu al gehad. En sta je met lege handen voor de Heer. Het is aan ons. Maar als het aan hem ligt, lekker wandelen met hem. Amen. Vader, u die in het verborgene ziet en beloont, dank u wel. Dank u wel dat we door de Heer Jezus een beeld hebben gekregen van wie u bent. Een liefdevolle vader die op de uitkijk staat. die je rent en je om je hals vliegt, die het beste geeft. Een vader die de verlossing voor ogen had van alle mensen. Een vader die zijn zoon zover kreeg en die ook enthousiast was. En de geest en alles wat er in uw samen zijn is om ons te redden en te verlossen als mens. Maar ook de aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wacht ons. En we hebben daar geen beeld bij. Maar dat het iets groots en fantastisch is. En Heer, we kunnen ons leven in dit leven verliezen. Maar u belooft dat we het 100-voudig of meer terug zullen krijgen. Gewoon omdat u goed bent. We hebben niet gewerkt en we komen in uw wijngaard en we krijgen het volle loon. Daar kan geen econoom chocola van maken. Maar ik ben zo blij dat u zo bent. Gewoon goed, gul en verkwistend. Vader, dat we zoals we hier zijn, u zo mogen kennen. Zo mogen ervaren in ons leven. Heer, dat alle teleurstelling en bitterheid, Heer, dat dat weg mag vallen. Vader, en dat we ons hart op u mogen richten. Dat ons oog op u mag zijn. Help ons toch zo. Dat we als gemeente, Heer, deze stad zo mogen dienen. Door onze blik op u is. En dat we tot zegen voor deze plaats mogen zijn. Opdat nog vele, vele, vele mensen gered zullen worden en u zullen kennen zoals u bent voor tijd en eeuwigheid. Amen.